onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 130. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van dezelfde psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Tweede van Psalm 130, na de geloofsbelijdenis, waarna u gelezen wordt uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 26. De schriftlezing is dus Romeinen 3, vers 9 tot en met 26.
En in ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Romeinen 3, de versen 9 tot en met 26. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en vele andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de Dordtse leerregels, dat wij willen beginnen te overdenken vanuit hoofdstuk 1, de eerste drie paragrafen. En we willen die paragrafen eerst met elkaar lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 1 tot en met 3. Daar luidt het onderwijs van de kerk als volgt: aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel: de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Romeinen 3 vers 19 en 23. En de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. 1 Johannes 4 vers 9, Johannes 3 vers 16. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wierdiens de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Romeinen 10 vers 14 en 15. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wij hebben zojuist diepe, aangrijpende woorden gehoord. Woorden geput uit uw eigen woord of daarop gegrond. En wanneer wij vanmiddag samengekomen zijn om dit gedeelte van de belijdenis van de kerk met elkaar te overdenken, om dit gedeelte van de leer naar uw woord te overdenken, dan bidden we van u of u als de grote leermeester zelf in ons midden wil komen en onder ons wil wonen en wil werken. Heren, wij hebben het zo nodig dat u ons onderwijst. Eenmaal zocht u de Emmausgangers op en u sprak met hen. U opende de schriften voor hen. U zorgde er door uw Heilige Geest voor dat hun harten brandende harten werden. Mag datzelfde Heren ook deze middag onder ons gebeuren. Wilt u ons inwinnen voor uw woord? Geeft u dat we niet alleen aandachtig en met eerbied mogen luisteren? Dat is ook nodig. Wilt u geven dat niet alleen allerlei afleidende gedachten naar de achtergrond worden gedreven? Dat ons lichamelijk ongemak, pijn en zorgen ons niet hoeven te hinderen, maar boven alles, Heren, dat uw woord in onze harten mag ingaan. Wilt u daartoe werken met uw geest? En wanneer wij dan vanmiddag zijn samengekomen rondom de belijdenis van de Dordtse leerregels, dan moeten wij voor u belijden dat de remonstrant leeft in ons allernatuurlijke hart. Uw woord en uw evangelie is niet naar de mens. En in de loop van de tijd zijn er altijd weer dwalingen bedacht en in de wereld gekomen die voortvloeiden en opwelden uit mensenharten. Maar Heere, wilt u ons uw waarheid leren en ons hart neigen en samenvoegen tot de vrees van uw naam. Als het onderwijs van deze middag ons dan verootmoedigt en vernedert. Als het u op het hoogst verheerlijkt in de artikelen die we gelezen hebben, maar ons onze plaats wijst in Adam, dan kan er zoveel zijn dat daartegen in opstand komt. Heere, wilt u de opstand te sterk worden? Wilt u vanmiddag onder ons zijn als die koning die het zwaard van uw woord draagt en die pijlen afschiet, gedoopt in uw eigen bloed op harten van zondaren? En wilt u zo onder ons heersen en regeren? Als uw woord vanmiddag ons bepaalt bij dat onbegrijpelijk grote wonder dat u uw zoon in de diepte hebt willen zenden, dat hij, uw enig geborene, wilde komen in de diepte van onze verlorenheid. Heere, laat dat dan voor het eerst, of bij vernieuwing, een wonder mogen worden in onze ogen. Laten we er alle belang bij krijgen om de zaligheid te vinden in deze door u gezonde zaligmaker. Als het vanmiddag gaat over de vraag hoe zondaren tot het geloof worden gebracht, laat het, Heere, een vraag mogen zijn die wij met grote betrokkenheid van het hart mogen overdenken. En zou u zelf hartenvragen, zielenvragen willen beantwoorden. Heere, u weet, van alles wat een hindernis zou kunnen zijn, neemt u het maar weg. Wil u denken aan een ieder van ons? U kent alle zorgen en alle moeite, de eenzaamheid en de rouw en het verdriet. Mogen we hen die een man of een vrouw, een vader of een moeder, een kind of een kleinkind, een broer of een zus moesten verliezen, aan u opdragen, met de bede of u troosten en sterken wil. Mogen wij u voorbeden doen voor hen in wie leven psychische moeite en zorgen zijn. Mogen we u aanbevelen degene die met de gebrokenheid van het leven te maken kregen, die breuklijnen zien lopen door hun huwelijk of in hun gezin, of nog weer op een andere wijze, Heere, ontferm u zich. Wil u ook bewaren, Heere, strek uw bewarende hand uit over huwelijken, ook in onze gemeente. Wilt u ons doordringen van de verantwoordelijkheid en de trouw die we eenmaal hebben beloofd? Wilt u geven, Heere, dat mannen en vrouwen, wanneer u ze aan elkaar verbonden hebt, samen allereerst op de knieën u mogen zoeken? Want anders, leert uw woord ons, is ons huwelijk in Bijbels opzicht eigenlijk al een huwelijk dat aan zijn doel voorbij schiet. Heere, wil u zijn met hen die niet tot een huwelijk kwamen, die daar verdriet van hebben of die daar vrede bij hebben gevonden? Wilt u zijn met hen die zich voorbereiden op het huwelijk? Wilt u hen uw zegen bijzonder schenken? Laten ze elkaar in de periode van voorbereiding steeds meer mogen leren kennen, maar laten ze elkaar toch met bepaalde grenzen en beperkingen, maar toch ook al in de tijdelijke dingen en boven alles in de geestelijke dingen tot hun hulpen mogen zijn. Heere, wij bidden u voor onze jonge mensen, voor de kinderen die, als u het geeft, morgen weer naar school gaan na een periode van vakantie. Wilt u hen helpen, ook als ze tegenop zien? Bijzonder vragen we u dat voor hen die examen hopen te doen. Wil u hen wijsheid en rust en kracht geven? En dat ze de kracht van u mogen verwachten. We bidden u voor hen die in het onderwijs werkzaam zijn. Geef hen daarin wat nodig is. Op welke plaats u ze ook stelde. We dragen aan u op degene die ook op deze dag hun werk moeten doen. Werk van noodzakelijkheid en barmhartigheid. In de zorg, in de ziekenhuizen, op andere plaatsen waar dat onmisbaar nodig is. Heren, geeft u ook dan wat niet gemist kan worden. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. We bidden u, Heren, voor onze verenigingen. We zeggen u dank dat u de jonge mensen weer veilig hebt laten terugkeren. Dat u ze goede dagen van ontmoeting gaf. Wilt u geven dat het verenigingswerk gebruikt mag worden om aan uw woord, ook aan de belijdenis te binden, aan elkaar te verbinden. Gedenk ons zo allen tezamen, zoals we hier zijn, maar ook zoals we meeluisteren. Gedenk en schenk ons wat wij niet verdienen, toch nodig hebben, Heren. Wil u bekeren hen die onbekeerd zijn. Willen uw kinderen leiden en verder leiden. En ook daar het onderwijs, al zal het vanmiddag heel basale dingen betreffen, maar toch voor willen gebruiken. We vragen dat van u, in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 45, het tweede en het derde vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Dat is een gebed tot Christus. Tweede en het derde van Psalm 45... Er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 8, het eerste en het vierde vers willen wij zingen na de prediking. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En ook het vierde, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en 's mensen zoon uw teerste liefde schenkt? 1 en 4 van Psalm 8. Geliefde gemeente, mag ik deze preek van vanmiddag beginnen met twee vragen. De eerste vraag is, moeten wij eigenlijk wel gaan nadenken over de uitverkiezing? Dat is een moeilijk onderwerp. Dat is een onderwerp waar sommige mensen mee vast dreigen te lopen. Moeten wij over zo'n onderwerp gaan nadenken? Is het niet beter om daar maar helemaal niets over te zeggen? Zou dat niet veel meer kunnen helpen? Ook voor mensen die daarmee worstelen. Dat u tegen zulke mensen zegt, hoor eens, daar moet je maar helemaal niet over nadenken en je moet maar net doen alsof dat er niet is. Wel, dat laatste, dat kan niet. Ik denk dat het om twee redenen heel belangrijk is om aan dit onderwerp van de uitverkiezing wel aandacht te besteden. Eerste reden is eenvoudig en dat is de belangrijkste. Dat is ook de bepalende, de doorslaggevende reden. De Bijbel spreekt over dit onderwerp. Mozes heeft er al van gesproken in de eerste 5 boeken. De psalmen zingen ervan. De profeten hebben erover gesproken. De Heer Jezus zelf heeft het welbehagen van zijn Vader aangebeden en gezegd, Vader, ik dank u dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en aan de kinderkens geopenbaard. Als u het boek Handelingen, en ik blader zomaar met u even de Bijbel door. Als u het boek Handelingen leest, dan leest u op een bepaalde plaats, er geloofden er zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat is de uitverkiezing. Paulus schrijft erover in zijn brieven. Johannes zingt ervan en spreekt ervan in de openbaring die hij ontvangen heeft. Kortom, de Bijbel spreekt heel duidelijk over dit onderwerp. En als de Bijbel erover spreekt, mogen wij er niet over zwijgen. Dan zullen wij toch over deze dingen moeten spreken in de prediking. Dan zullen we daar ook over moeten nadenken met elkaar. Er is nog een tweede reden om toch wel aandacht te geven aan dit onderwerp. En dat is juist omdat er zoveel vragen over zijn. Omdat er zoveel strijd mee kan zijn, omdat er zoveel worstelingen kunnen liggen, omdat er ook zoveel misverstanden kunnen zijn over de uitverkiezing, is het goed om met elkaar de vraag te stellen, wat is het nu echt wat de Bijbel ons over deze dingen leert? Dat was de eerste vraag. Moeten we wel nadenken over dit onderwerp van de uitverkiezing? Het antwoord is kort en goed ja. Maar dan de tweede vraag is natuurlijk, hoe moeten we nadenken over dat onderwerp? Waar moeten we beginnen? Wat zal ons vertrekpunt zijn? Wel, we willen heel rustig, als de Heere het geeft, de komende tijd de Dordtse leerregels gaan volgen. En het vertrekpunt van dit belijdenisgeschrift zal ook ons vertrekpunt zijn. Het is een vertrekpunt in de diepte. En dat schrijven we deze middag bij de stof van behandeling in de preek. Een vertrekpunt in de diepte. Drie gedachten. Allereerst letten we op de mens in de diepte. Dat is paragraaf 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood schuldig geworden zijn. In de tweede plaats letten we op Gods Zoon in de diepte. Dat is paragraaf 2. Hierin is de liefde van God geopenbaard dat Hij zijn enig geboren Zoon in de wereld gezonden heeft. Dat is de in zonde gevallen wereld. Dat is de diepte van de verlorenheid. Gods Zoon is gekomen in de diepte. En tenslotte het evangelie in de diepte. Dat is paragraaf 3. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Het evangelie. God zendt boodschappers in de diepte. En het evangelie klinkt in de diepte. Als wij, gemeente, zo een begin gaan maken met hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels en wij vergelijken de titel van dit hoofdstuk met de paragrafen die we zojuist hebben gelezen, dan is er iets wat u misschien ook al is opgevallen. Iets heel merkwaardigs. Moet u maar kijken naar de titel van hoofdstuk 1, het eerste hoofdstuk van de leer staat hier, maar dan komt het van de goddelijke verkiezing en verwerping. Daar zal het dus over gaan in hoofdstuk 1, over het feit dat God van voor de grondlegging van de wereld, van voor de schepping, al sommige mensen heeft uitgekozen die niet beter waren of zouden zijn, die niet waardiger zijn, die het niet meer verdiend hebben dan de anderen, maar God heeft hen uit louter genade uitgekozen om zalig te worden, om hen het geloof en de bekering te geven, om hen te brengen tot de zaligheid. Dat is de verkiezing. En God gaat anderen die zichzelf evenzeer in de diepte hebben gestort door hun zonde voorbij. En hij laat hen rechtvaardig in de verlorenheid waarin ze zich hebben gestort. Dat is de verwerping. Daar gaat het over, over die diepe dingen in hoofdstuk 1. Dat was de titel. Maar nu paragraaf 1 tot en met 3. We hebben ze zojuist gelezen. Waar leest u over de verkiezing? Waar leest u over de verwerping? Wij hebben er niet over gelezen in paragraaf 1. Wij hebben er niet over gelezen in paragraaf 2. Wij hebben er niet over gelezen in paragraaf 3. In die eerste drie paragrafen gaat het nog niet uitdrukkelijk over verkiezing en verwerping. Blijkbaar is het zo dat als de Dordtse vaderen met al hun wijsheid en kennis en boven alles hun godsvrezen, als die Dordtse vaderen met ons willen gaan nadenken over deze diepe dingen, dan beginnen ze in de behandeling van verkiezing en verwerping niet bij die grote, hoge zaken. Om het in een beeld te zeggen, de Dordtse leerregels nemen ons zo helemaal aan het begin niet mee naar het hooggebergte van Gods eeuwige besluiten. Als wij in dat hooggebergte zouden zijn, dan zouden we soms wel een adembenemend uitzicht hebben. Maar we zouden ook zomaar kunnen storten in een ravijn, in een diepe kloof. En daarom beginnen onze Dordtse vaderen niet op de hoogte van Gods eeuwige besluiten, maar in de diepte van de val van ons mensen. Dat is een eerste les die wij vanmiddag leren, heel praktisch. Als u vragen hebt over onderwerpen als de verkiezing en de verwerping, als u ermee topt, als u erover spreekt, als jij erover nadenkt, dan zullen wij altijd weer moeten beginnen bij de gevallen mens in ons denken. Niet bij de verkiezing, maar bij de val van de mens. Dan gaan we lezen in paragraaf 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden. Dat zijn de eerste woorden van de Dordtse leerregels dus. Die gaan over de mens. En wat wordt er gezegd over de mens? Wat wordt er gezegd over alle mensen? En laten we het vanmiddag meteen maar persoonlijk maken. Wat wordt er gezegd over u en over jou en over mij, over iedereen die hier in de Jeruzalemkerk zit? Over iedereen die hier in Rotterdam en omgeving woont, over alle mensen die ooit hebben geleefd op deze wereld en die nog zullen leven, maar dus ook over u en mij, dat wij in Adam gezondigd hebben. Dan worden we in gedachten een ogenblik meegenomen naar het paradijs, waar Adam goed naar Gods beeld geschapen was. Waar Adam stond als de vertegenwoordiger van alle mensen, van heel zijn nageslacht. Waar Adam dat proefgebod van God kreeg, dat hij van alle bomen wel mocht eten, maar van die ene boom van kennis van goed en kwaad niet eten mocht. En toen is Adam moedwillig, heel bewust, vrijwillig, toch in de zonde gevallen. En dan zegt Gods woord, en wij in hem. Dat betekent, en dat zijn hele moeilijke en diepe dingen, maar het zijn wel Bijbelse dingen, gemeente, en daarom moet ik ze vanmiddag toch aan u voorhouden en aan mezelf. Dat betekent, Adams schuld wordt ons ook toegerekend. Want Adam zondigde niet als privépersoon, maar Adam zondigde als vertegenwoordiger van heel de mensheid, als verbondshoofd. Dat betekent, toen Adam gezondigd heeft, hebben wij gezondigd. Toen Adam een schuld opbouwde die tot aan de hemel reikte, hebben wij die schuld ontvangen. Toen Adam besmet werd met de zonde en zijn hart onrein werd, toen werd ons hart onrein. Wij hebben in Adam gezondigd. En daarom zijn we schuldig geworden aan de vloek, aan de vervloeking door God. Aan het oordeel van God betekent dat. En aan de eeuwige dood. Daarom moeten wij naar recht. verloren gaan. Het gaat in dit stukje nog niet eens over het feit dat wij ook met de daad zondigen. Dat is ook waar. Dat wij met onze gedachten zondigen. Dat wij door te spreken zondigen. Dat wij door dingen te doen en andere dingen te laten ook zondaren zijn. Maar het gaat hier over die aangrijpende werkelijkheid. In Adam gezondigd. En dan is er ook helemaal geen verschil tussen iemand ergens anders in Rotterdam die misschien wel gevangen zit vanwege de vreselijkste misdaden en tussen ons vanmiddag in de kerk. Want we hebben allen in Adam gezondigd. Als we dat zo vanmiddag even op ons laten inwerken, gemeente, begrijpt u dan dat een dominee bij de preekvoorbereiding toch een klein beetje de neiging voelt opkomen om daar iets aan af te doen? Om het iets af te schuren, zodat het iets aangenamer wordt. Dat is echt wel een gedachte die door mij heen gegaan is in de afgelopen week. Begrijpt u dat zomaar de neiging kan opkomen bij een dominee om te denken, hoe kan ik dit nu verdedigen naar de gemeente toe? Maar dat hoeft niet. Dat mag niet. Weet u wat genoeg is en genoeg moet zijn voor u en voor mij? Dat God dit zegt in zijn woord. Dat moet genoeg zijn. Dat God dit zegt in zijn woord. En Gods woord zegt het op verschillende plaatsen. En u leest enkele tekstbewijzen aan het einde van deze paragraaf. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben alle gezondigd en derven, dat betekent missen, de heerlijkheid Gods. De bezoldiging der zonde is de dood. En op verschillende plaatsen in de Romeinenbrief leest u dat verband met de zonde van Adam. Dit is wat Gods woord ons voorhoudt. En dat is een vernederende boodschap. Dat is een hartvernederende boodschap. Er kan zoveel in ons natuurlijke, in ons verdorven hart protesteren tegen deze dingen. Maar wat nodig is, is dat we deze dingen een keer echt gaan geloven. Hebt u deze dingen al eens echt geloofd? Gods woord betuigt het heel duidelijk. Als ik dan toch nog even één vers met u lees. U vindt dat in de Romeinenbrief, Romeinen 4. Dan leest u daar in Romeinen 4, ik zal u op een ander moment het vers, het precieze vers nog eens noemen en opzoeken. Ik wil het Romeinen 5 van onschuldiging, vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Daar vindt u misschien wel heel kort samengevat, Romeinen 5 vers 12, wat de werkelijkheid is van de zonde door en in Adam. Maar de vraag is vanmiddag, hebben wij deze dingen al eens echt geloofd? En dan niet geloofd als een uitwendige waarheid, als een soort beschouwing van één en één is twee, maar als de werkelijkheid van ons leven. Als deze dingen echt mogen gaan wegen op ons hart, dat wij, dat ik in Adam gezondigd heb, dan kan het niet anders of dat gaat tot de Heere uitdrijven. Dat brengt mij wel in de diepte van de verootmoediging en van de vernedering. Maar dat drijft tegelijkertijd uit tot de Heere. En dat brengt ook tot de erkenning, zoals u het leest verderop in paragraaf 1. Dan zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Dat is het tweede wat in paragraaf 1 gezegd wordt. Het eerste dus, alle mensen in Adam gezondigd. Dat is iets wat gezegd wordt over de mens. Tweede wat er gezegd wordt, dat gaat over God. God zou geen onrecht doen. God zou niet onrechtvaardig gehandeld hebben als hij alle mensen, het ganse menselijk geslacht, in de zonde en in de vervloeking had willen laten. Let op, er staat niet had willen storten, want de mens heeft zichzelf in de zonde gestort. Maar God zou geen onrecht hebben gedaan als hij alle mensen in de zonde had willen laten en vanwege die zonde verdoemen. Het gaat hier over het recht van God. Onze Dordtse vaderen zeggen vanmiddag tegen u en tegen mij, als u wilt nadenken over de verkiezing en over de verwerping, begin dan hier. Begin dan bij de val van de mens en dat alle mensen in Adam hebben gezondigd. Dat alle mensen in Adam een keus hebben gemaakt tegen God. En dat God geen onrecht doet als hij de mens in die keuze voor eeuwig laat omkomen. Bij de bestudering, gemeente, van deze stof las ik in een verklaring van een gereformeerde dominee zo kort na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk is de verwerping dus heel gewoon. Eigenlijk is het dus heel gewoon als God mensen zou verwerpen, als hij ze zou laten in die val. Ik heb daar lang over nagedacht. Ik ben er tot op zekere hoogte ook wel mee eens, maar ik denk dat er toch iets bij moet. Want het gaat er niet om dat u vanmiddag de verwerping en Gods oordeel heel gewoon zou vinden. Dat zou ook maar een arme godsdienst zijn, toch? Een harde godsdienst. Het is gewoon, het is verdiend dat God mensen verwerpt, punt. Het is nodig dat wij aan Gods kant terechtkomen. En dat is nog iets anders dan de verwerping heel gewoon vinden. Het is nodig om voor God te leren buigen in het dal van de verootmoediging. Om het te zeggen, Heere, in u is geen onrecht. Maar om tegelijkertijd uitgedreven te worden tot de Heere met een bede om genade. Dat is toch altijd weer wat u ziet in Gods woord. Juist als het gaat over Gods verkiezende liefde en over de vrijmacht van God en over het recht van God. Dan denk ik aan die ontroerende geschiedenis van de Heer Jezus die Canaanese vrouw opzoekt en haar ontmoet en die vrouw brengt aan zijn voeten. En dan zet hij die vrouw erbuiten. En dan wijst hij haar erop dat ze het niet verdiend heeft. Dat ze er naar recht buiten moet vallen. En dan gaat die vrouw door Gods genade buigen en erkennen, ja Heere, ik ben zo'n onrein hondek, ik heb het niet verdiend dat ik uw genade zal ontvangen. Doch ook de hondekens eten van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun Heere. Dan gaat ze enerzijds erkennen Gods recht, maar aan de andere kant ook God aanroepen om zijn genade. Wel, dat is dan de vraag aan het einde van paragraaf 1. Zijn we daar in ons leven gebracht? Daar kan een ander mens u niet brengen. Daar kan de een de ander niet brengen. Daar kan een mens zichzelf ook niet brengen. Maar daar kan de koning die gezalfd is u wel brengen. Die plaats waar u het verliezen mag van God. Waar u God gaat eren in zijn recht. En waar u toch niet kan nalaten om hem te smeken om zijn genade. Wel, daar wil de belijdenis van paragraaf 1 ons brengen. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods zoon in de diepte. Want tegen die ontzaglijke achtergrond van paragraaf 1, want het zijn wel ontzaglijke dingen die we eigenlijk niet zonder te beven kunnen zeggen en kunnen aanhoren en kunnen overdenken. Dat betekent nog een keer niet dat we er niet over moeten nadenken. Dat betekent niet dat we er maar over moeten zwijgen, maar het zijn wel ontzaglijke dingen. Alle mensen, ook ik van nature. Ook onze kinderen van nature, ook onze kleinkinderen van nature, alle mensen in Adam gezondigd en daarom de eeuwige doodschuldig. Maar tegen die donkere achtergrond tekenen de leerregels ons dan dat onuitsprekelijk grote wonder. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft. God zond zijn zoon in diezelfde diepte als waarin de mens zich door zijn eigen schuld heeft gestort. God zendt zijn zoon in diezelfde diepte waarin Adam gevallen is en wij met hem gevallen zijn. God heeft zijn enig geboren zoon gezonden. Dat is ook zo'n woord om even te onderstrepen. Dat is een woord dat herinnert ons aan die geschiedenis uit Genesis 22. Abraham, die zijn enige zoon, zijn liefste, moest offeren. God gaf zijn enige zoon, zijn allerliefste. En hij zendt hem in diezelfde diepte. God de Zoon is naar voren getreden en heeft gezegd, Vader, ik ben bereid, zend mij maar in die diepte. U kent misschien die geschiedenis van die 5 kruisen of 3, 5 dacht ik in de jungle. Ergens in Ecuador, waar een stam leefde in een onherbergzaam gebied. En 5 zendelingen hadden het op zich genomen om naar dat gebied te gaan, om dat gebied bekend te maken met Gods woord. En ze deden moeite om de taal van de Auka-stam die daar leefde te leren kennen en om de cultuur wat te leren kennen en om die mensen te bereiken. Maar ze waren daar slechts enkele ogenblikken en toen werden ze alle 5 gedood. En aan de oever van de rivier lagen daar 5 ontzielde lichamen. 5 weduwen bleven in verdriet achter. Maar een aantal jaren daarna zijn die 5 vrouwen van deze zendelingen, die dus allemaal hun man verloren hadden, zelf naar dat gebied gegaan. Naar het gebied waar de moordenaars van hun mannen woonden. Om die moordenaars bekend te maken met het evangelie van Gods Zoon, die zijn leven wilde geven tot een losprijs voor vijanden. Wel, dat indrukwekkende verhaal en het werk van die vrouwen heeft onder Gods zegen vrucht gedragen onder die inboorlingen van de Aukas. Maar dat indrukwekkende verhaal, dat valt nog in het niet vergeleken bij het wonder waar paragraaf 2 van spreekt. Gods liefde is hierin geopenbaard dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft naar vijanden in de diepte om af te dalen en zondaren te redden. En dan moet u eens letten op hoe het er dan aan het slot van paragraaf 2 staat. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het goddelijke doel, zou u mogen zeggen. Gods Zoon wordt gezonden in deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven ontvangen. Dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover wat we hebben gehoord in paragraaf 1. Daar ging het over de eeuwige dood schuldig. En hier gaat het over het eeuwige leven. God wijst het aan in de zending van zijn Zoon, dat erfgenamen van de eeuwige dood nog erfgenamen van het eeuwige leven kunnen worden. Is dat, gemeente, voor u al eens een wonder geworden? Is dat voor jou al eens een wonder geworden? Dat God zijn Zoon daartoe gezonden heeft. Ja, dominee, maar dat een wonder is voor me, dat is toch niet genoeg? En als God zijn Zoon heeft gezonden opdat zondaren zalig zullen worden, dan weet ik toch nog niet of dat mij betreft. Nee, daar spreken we op dit moment ook nog niet over. Daar spreken de Dordtse leerregels ook nog niet over. De Dordtse leerregels spreken over het wonder van de zending van de Zoon. Is dat al eens een wonder voor u geworden? U hebt het al vele keren gehoord in de kerk. Iedere kerst komen deze dingen aan de orde en niet alleen met kerst. God zond zijn Zoon, maar het zou onze harten moeten vervoeren in verwondering. Wat denkt u? Om een voorbeeld te gebruiken, stelt u zich voor dat een criminele bende van 10 jonge mannen een overval heeft gepleegd en daarbij een man heeft vermoord. En die 10 jonge mannen zijn opgepakt en in de gevangenis gezet. En ze leven in een land waar de doodstraf nog is. En ze zijn in afwachting van hun vonnis en van hun terechtstelling. En stelt u zich voor dat die 10 mannen in de cel, in de gevangenis, te horen krijgen dat de vader van de man die ze vermoord hebben er alles aan gaat doen om verschillende van die moordenaars vrij te krijgen. Denkt u niet dat dat hun harten zou kunnen verbreken? Denkt u niet dat dat hun harten met hoop zou kunnen vervullen? Denkt u niet dat het zo zou kunnen zijn in hun leven dat ze alles op alles zouden zetten om die vader te spreken? Nu terug naar de geestelijke werkelijkheid. Wij hebben allen de hand geslagen aan Christus. Wij hebben hem met onze zonden doorstoken. Wij hebben hem de spijkers, de nagels door de handen en de voeten gedreven. Wij hebben hem met onze zonden met doornen gekroond. En als het evangelie ons nu predikt dat God de zaligheid van zondaren zoekt, zou dat ons hart niet moeten verbreken? Zou dat u geen hoop moeten geven? Zou dat ons geen uitgang moeten geven in het gebed tot de Heere? Heere, wees ook mij genadig. Zou dat ons ook niet met grote verwondering moeten vervullen? Heere, wat heeft u bewogen om uw zoon naar deze wereld te zenden? Om zondaren zalig te maken. En dan nog één keer dat een iegelijk die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het staat er heel ruim hier. Op grond van de schriften. En de Duitse vaderen hebben het niet voor niets op deze plaats zo ruim neergeschreven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Maar hoe word ik tot dat geloof gebracht? Is dat de vraag van u, van jou vanmiddag? Hoe word ik tot dat geloof gebracht? Dat geloof waardoor ik zalig zal worden? Nou, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het evangelie in de diepte. Want u leest aan het begin van paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Nog een keer, dat staat hier heel ruim. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Ja, wat is het middel wat de Heere daarvoor geeft? Op welke wijze zal ik tot geloof komen? Leest u maar verder, paragraaf 3. Zend God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. God zond zijn zoon. Dat hebben we in de vorige gedachte gehoord. Maar in dezelfde diepte waar de mens zich gestort heeft, in de diepte van onze schuld, in de diepte van Adams schuld die onze schuld is, zendt God ook het evangelie. Het evangelie dat omschreven wordt als een zeer blijde boodschap. Het evangelie dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Het evangelie dat Christus de wet van zijn vader volkomen vervuld heeft in plaats van schuldenaren. Het evangelie dat Christus de slagen heeft opgevangen in plaats van zondaren. Het evangelie dat Christus als borg en zaligmaker geleden heeft al de jaren van zijn leven en heel bijzonder aan het einde. En dat hij dat alles heeft willen ondergaan in plaats van weglopers, in plaats van doorbrengers, in plaats van schuldenaren, in plaats van doelmissers, in plaats van hoeren, in plaats van tollenaars, in plaats van moordenaars en van dieven. Dat evangelie, dat wordt in de diepte gebracht. Als Gods dienaren verkondigers worden ze in paragraaf 3 genoemd. In het Latijn staat er letterlijk een woord dat allereerst de betekenis heeft van herauten. Mensen met een opdracht van God en met volmacht van God die het woord namens de koning brengen. Vanmiddag, gemeente, mag ik als een heraut dat woord in uw midden leggen. Ik breng u, en dat hebt u wel gehoord, ik breng u ook een zeer ernstige boodschap. Ik breng u ook een zeer droevige boodschap. Dat wij allen in Adam de dood, de eeuwige dood schuldig zijn geworden. Maar ik breng u ook een zeer blijde boodschap. En daar gaat het over in paragraaf 3. Dat God zijn Zoon tot een borg en een middelaar in de wereld gezonden heeft. Om de straf te dragen in plaats van doodschuldigen. Voor dat evangelie, geliefde gemeente, kun je niet te slecht zijn. U kunt er wel te goed voor zijn. U kunt er wel te goed voor zijn. Wanneer u zich nog mijlen ver verheven voelt boven andere zondaren. Wanneer de fariseersgestalte nog leeft in je hart. Wanneer je eigenlijk geen zonde hebt. Dan hebt u ook geen werk voor deze Christus. Dan past het gebed wel, Heere, ontdek me aan mezelf. Maak me bekend met mezelf. Laat me zien wie ik ben. Maar voor schuldigen, voor doorbrengers en voor doelmissers heb ik vanmiddag een zeer blijde boodschap. Een boodschap dat u zalig kunt worden door hem. In welke weg? In de weg van bekering en geloof. Zo staat het er toch. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus. Dominee, betekent dat dat u vanmiddag alleen maar schuldige zondaren tot bekering en geloof roept? Nee, ik roep u allen tot bekering en tot geloof. Maar als ik u tot geloof roep, dan bedoel ik daar op grond van de schrift mee dat u zo schuldig en zo verloren als u bent zult vluchten tot Christus als zaligmaker van zondaren. En dat u in berouw en in belijdenis van uw schuld voor hem neerbuigt en aan zijn voeten komt. En dat u het zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben het niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Die oproep, dat bevel komt tot u allen. En als het bevel tot u komt en het gaat echt wegen op je hart, op uw hart, dan kan het niet anders of het brengt u op de knieën. Ik geloof dat u daar een belangrijk verschil ziet tussen schijngeloof en echt geloof. Schijngeloof, dat houdt een mens op de been. Dat laat een mens niet buigen. Dat handhaaft de mens. Dan zult u, ook al wilt u doorgaan voor een kind van God, toch een walgende afkeer hebben aan paragraaf 1. En dan zult u toch met ergernis geluisterd hebben vanmiddag. En dan hoop ik, als dat zo zou zijn bij iemand van ons, dat dat vanmiddag nog eens tot ontdekking mag zijn. Dat uw kwaal wordt aangewezen. Dat uw gemis wordt aangewezen. Maar het ware geloof is het geloof waarbij een mens door de knieën gaat en vernederd wordt voor het aangezicht van de Heere. En toch zijn handen mag uitstrekken naar dat lam van God dat afgedaald is in de diepte. Dat zo bereidwillig was om doorbrengers voor eeuwig zalig te maken. Geroepen tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. En tot wie komt die prediking nu, gemeente? Ja, zegt iemand, die komt tot alle mensen. Dat is enerzijds wel het bevel van de Heer. Een van de laatste versen van Matteüs 28. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, enzovoort. Maar toch, als wij de geschiedenis van de kerk zo overzien, dan zien we niet dat het evangelie ook tot alle mensen komt. Sommige gebieden zijn wel bereikt met de prediking, maar andere niet. Sommigen zijn bereikt en daar heeft het evangelie enige tijd gebloeid. En toen is de kandelaar weggenomen. Denkt u aan het gebied van de 7 gemeenten van Klein-Azië, om maar een voorbeeld te geven. Of denkt u aan gebieden in Engeland en in Schotland, waar vroeger de kerken zo bloeiden, maar waar tegenwoordig zoveel atheïsme heerst. Hoe komt dat? Hoe komt het dat het evangelie op sommige plaatsen wel komt en op andere plaatsen niet? De remonstranten tegen wie de Dordtse leerregels stelling kiezen, de remonstranten zeiden dat komt omdat, u kunt dat lezen in de allerlaatste dwaling die aan het eind van hoofdstuk 1 genoemd wordt. Daar staat, ik lees het u maar voor, die leren dat de oorzaak waarom God tot het ene volk meer dan tot het andere het evangelie zendt, niet is louter en alleen het welbehagen Gods, maar omdat het ene volk beter en waardiger is dan het andere. Dus de remonstranten zeiden dat God het evangelie zendt naar sommige gebieden, dat komt omdat dat gebied dan beter is, waardiger is dan het andere. Dat de mensen daar beter zijn. Onze Dordtse leerregels zeggen op grond van Gods woord, zo is het niet. Waaraan is het te danken? En dan spits ik het maar toe vanmiddag. Waaraan is het te danken? Dat God al in het verleden van ons land zendelingen naar Nederland en naar Friesland heeft gestuurd. Bonifatius, Willibrord. Het kwam niet omdat er in Nederland in die tijd Germanen waren of anderen waren die baden of de Heere wilde komen, maar dat kwam omdat God ons land op het oog had. En vele andere landen, zeker dat ook. En hoe kwam het dat in de 16e eeuw de leer van de reformatie in ons land werd verspreid? Niet omdat de Nederlanders beter waren dan de Spanjaarden, maar omdat God dat behaagde. En hoe komt het dat de prediking van het woord ook vandaag nog tot ons mag komen en dat die klinken mag in Nederland en gelukkig ook in vele andere landen? En hoe komt het dat we die prediking nog mogen horen, ook in Rotterdam? Hoe komt het dat wij hem nog mogen horen? Niet omdat we beter of waardiger zijn dan een ander, maar enkel uit Gods ontfermende liefde, uit zijn welbehagen. Dat is ook al iets van verkiezing, om dat woord dan toch maar een keer te gebruiken. Dat is niet precies hetzelfde als de verkiezing tot zaligheid. Dat voelt u wel aan. Maar dat is toch een groot wonder. Als we alleen al even kijken in de plaats waar we wonen. Capelle of Rotterdam of waar dan ook. Hoeveel mensen dat woord helemaal niet kennen. Het helemaal niet horen. Of het horen in een hele verdraaide, afgezwakte en verdunde vorm. En dat we het woord van God nog mogen horen. Gemeente, met welk doel? Nog één keer. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Is dat al gebeurd? In uw leven? In jouw leven? Bent u al als een arme, schuldige zondaar uitgegaan tot hem die u wordt voorgesteld in de evangelieprediking, die u werd geschilderd ook vanmiddag, in wie alleen het leven te vinden is? Of heeft de prediking in uw leven nog altijd zijn doel gemist? Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo moest die ernstige vraag aan ons hart gelegd worden. Vanuit uw belijdenis, gegrond op uw woord. Heere, onderwijs ons in deze dingen. Maar drijf ons ook uit tot u, wanneer de prediking waarmee u tot ons kwam, al zoveel jaren wellicht nog altijd in ongeloof verworpen werd. En Heere, breng ons met de schuld daarvan. Breng ons in de erkenning van uw rechtvaardigheid. Maar ook met de bede om uw genade om Christus wil aan uw voeten. Zegen zo uw woord, ook als het vanmiddag iets voorlopig zat. Maar ook dat hangt samen met de behandeling van dit belijdenisgeschrift. Maar wat er gesproken is, wil het genadig zegenen. Heere, brengt u ons volgende week weer samen onder uw woord. Gedenk bijzonder aan onze jonge mensen die maandag over een week belijdenis hopen te doen. U weet, Heere, van de strijd en van alle dingen die daarop af kunnen komen, wil u aan hen denken. En wil u er uw zegen over geven. Wees met een ieder van ons. Zegen de kerkenraad wanneer ze dinsdag samenkomt. De Bijbelkring jongvolwassenen die woensdag vergadert. Wees met ons allen. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid en een onverzoend sterven. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 92, het 8e vers, is onze slotzang. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Het 8e van Psalm 92. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.